Richteren hoofdstuk 3. Ik hoop dat u allemaal lekker gegeten hebt. Ja? Ik hoop dat je het ook binnenhoudt dan zometeen. Want ja, dit is wel een geschiedenis die niets aan de verbeelding overlaat. En ik zou haast willen zeggen, helemaal als je het in de Statenvertaling leest. Dus die mensen, die wens ik extra sterkte. Nee, maar we gaan de geschiedenis lezen van Ehud. Als het goed is, heeft Peter vorige keer Otniel en Samgar behandeld. Dat klinkt zo gek als ik dat zo zeg. Maar daarbij stilgestaan in ieder geval. Ja, en daartussenin, Otniel, dat is vanaf vers 5 tot en met 11. En Samgar, dat is dan het laatste vers van Richteren. Nou, daartussenin staat dan de geschiedenis van Ehud. En het is eigenlijk een prachtige geschiedenis, broeders en zusters. Maar ook een geschiedenis waarvan je denkt van ja, hè, wat moet je ermee aan één kant. Maar laten we de geschiedenis eerst maar eens lezen met elkaar. Vers 12 en dan lees ik door tot en met vers 30. Er staat maar, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël. Omdat zij gedaan hadden wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij dan verbond zich met de Ammonieten en de Amalekieten, trok op en versloeg Israël. De palmstad namen zij in bezit. 18 jaar dienden de Israëlieten Eglon, de koning van Moab. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, de zoon van Gera, de Benjaminiet, een man die links was. De Israëlieten waren gewoon door zijn dienst schatting te zenden aan Eglon, de koning van Moab. En Ehud maakte zich een tweesnijdend zwaard van nog geen el lengte, gordde dat aan onder zijn klederen, aan zijn rechterheup. En zo bracht hij de schatting aan Eglon, de koning van Moab. Eglon nu was een zeer zwaarlijvig man. Toen hij gereed was met het afdragen van de schatting, zond hij de mannen die de schatting gedragen hadden verder. Zelf echter keerde hij van de gebeeldhouwde stenen te Gilgal terug en zeide: ik heb een geheime boodschap voor u, o koning. Deze zeide: stilte. En allen die bij hem stonden, gingen naar buiten. Toen kwam Ehud bij hem binnen, terwijl hij zat in het koele bovenvertrek dat hij voor zich alleen had. En Ehud zeide: ik heb een woord Gods voor u. Toen stond hij op van zijn zetel. En Ehud strekte zijn linkerhand uit, greep het zwaard van zijn rechterheup en stiet dat in zijn buik, zodat zelfs het hecht met het lemmer erin drong. En het vet sloot zich om het lemmer, want hij trok het zwaard niet uit de buik. Toen ging hij heen door een achteruitgang. Zo kwam Ehud in de galerij. De deur van het bovenvertrek had hij met de grendel achter zich toegesloten. Nauwelijks was hij buiten of daar kwamen de dienaren kijken, maar zie, de deur van het vertrek was gegrendeld. Toen zeiden zij: hij zal zich zeker in de koele binnenkamer hebben afgezonderd. Toen wachten zij tot ze er verlegen mee werden, maar zie, hij deed de deur van het bovenvertrek niet open. Toen haalden zij de sleutel, deden open en zie, op de grond lag hun heer, dood. Terwijl zij talmden, was Ehud echter ontkomen. Hij kwam langs de gebeeldhouwde stenen en bereikte veilig Seira. Toen hij daar aangekomen was, blies hij de horen op het gebergte van Efraïm. En de Israëlieten daalden met hem het gebergte af, hij zelf voorop. Hij zeide tot hen: volgt mij, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw macht gegeven. Zij dan daalden af hem achterna en bezetten de voorden van de Jordaan naar Moab. En lieten niemand oversteken. Te dien tijde versloegen zij van Moab ongeveer 10.000 man, allen welgedane en krachtige mannen. Niemand ontkwam. En zo werd Moab op die dag vernederd onder de hand van Israël. En het land had rust 80 jaar. Tot zover dit gedeelte. Ja, je zou haast zeggen de bekende ingrediënten van de richteren, de tijd van richteren, die zijn weer aanwezig hier. Dat begint al in vers 12, als dat zo beschreven wordt, dat de Israëlieten opnieuw deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Nou ja, dan weet je wat dat is, het kwaad doen in de ogen des Heren. Ik heb daar in ieder geval de eerste keer daar ook wat bij stilgestaan. Kwaad doen in de ogen des Heren, dat is in het kader van het boek van Richteren, is dat ontrouw aan de Heer. Is dat, en dat is op zijn beurt weer afgoderij. Want als je de Heer niet dient, nou dan dien je een andere God. Nou, dat is waar Israël mee bezig was, afgoderij. Maar als je het hebt over afgoderij, heb je het vervolgens ook meteen over overspel. Want afgoderij, ja goed, dat is één ding. Maar in het geval van Israël betekent dat dat ze ook een andere man achterna gaan lopen. Dus overspel. En dat laatste, dat betekent dan uiteindelijk weer verbondsbreuk. Een breuk van het verbond. Nou, dat zijn allemaal zaken, die kun je daar in Richteren 2 ook al terugvinden. In het 11e vers. En daar heb je dus eigenlijk een soort van samenvatting van hoe het nou elke keer gaat. Richteren 2 vers 11. Daar staat: toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heren en gingen de Baals dienen. Zij verlieten de Heren, de God hunner vaderen. Vers 13, wanneer zij de Heren verlieten en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toren des Heren tegen hen. En hij gaf hen over in de macht van plunderaars. En zo ging dat verder. En dan staat er uiteindelijk in vers 16, dat de Heren hen richters verwekte, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars. Maar de grondtoon van hoe het dus steeds gaat, dat is dat het volk dus overspelig bezig is. Zij zijn overspelig, vers 17, zij liepen, halverwege staat dat, zij liepen overspelig andere goden na. En daar heb je dat, dat overspel, overspelig andere goden nalopen. En in vers 20 staat, wanneer dan de toren des Heren ontbrandde tegen Israël, zei hij, omdat dit volk het verbond heeft geschonden. Dus je ziet eigenlijk steeds weer die lijn terug. En dat heeft alles te maken met het feit dat Israël en God, de Heren, een verbond met elkaar hebben. Maar dat is niet zomaar een verbond, dat is een huwelijksverbond. Er is sprake van een huwelijk tussen God en zijn volk Israël. Tussen die beide partijen bestaat een verbond. Dat is eigenlijk iets heel anders dan hoe het nu is. Wij hebben nu te maken met het lichaam van Christus. Ja, sommigen zeggen wel heel uitdrukkelijk het ene lichaam van Christus. En Christus is het hoofd van dat ene enzelfde lichaam waar wij deel van uitmaken. En dat lichaam van Christus, dat is niet aan de Heere God of aan Christus verbonden door een verbond of iets dergelijks. Dat is aan hem verbonden omdat het één lichaam is. En dat is een compleet andere situatie. Je kunt dat vergelijken met, in dit geval dan eventjes mijn lichaam. Mijn hoofd is verbonden met mijn lichaam. En dat is niet omdat er een verbond tussen die beiden zit, maar ik kan er niks aan doen. Maar zo was het nou één keer toen ik geboren werd en een tijdje later kwam je erachter. Eerst kwam dat hoofd en toen kwam het lichaampje, weet je wel. Nou, ik kwam er niet achter, maar mijn ouders dan. Maar na verloop van tijd ga je ontdekken dat dat één geheel is. Dat is één gebeuren. Mijn hoofd heeft nooit tegen mijn lichaam hoeven zeggen van wil je verbond met mij sluiten of zo. Dat hoefde niet, want dat was één eenheid. Nou, dat is eigenlijk wat er aan de hand is met het lichaam van Christus, waar Christus dus het hoofd van is. Maar daarnaast heeft de Heere God, en dat doet hij uiteindelijk in Christus, ook een verbond met een op zichzelf staand lichaam. En dat lichaam is Israël. En dat lichaam heeft een eigen hoofd. Dat bestaat uit mensen die tot dat volk behoren. En heeft dus ook een eigen lichaam. En dat lichaam, dat complete op zichzelf staande lichaam, is door middel van een verbond aan de Heere verbonden. En daar is wel sprake van dat de Heer aan het volk gevraagd heeft van, wil je mijn vrouw worden? Als je nou gehoorzaam doet alles wat in de wet staat, wil je dat doen? Ja, dat doen wij. Is wat Israël gezegd heeft, die heeft het ja-woord gegeven. Nou, zo is daar dus sprake van een verbond. Dat was in Exodus 19. Alleen dat verbond wordt dus elke keer wordt dat verbroken op het moment dat Israël, die vrouw, andere goden achterna loopt, oftewel andere mannen. En dan vindt er dus een schending van het verbond plaats, zoals de Heere, of zoals dat hier omschreven wordt, ja, zoals de Heere dat zegt in vers 20, en daarom ontbrandt de toren, ja, des Heeren. Nou, dat overspel plegen, hè, wat Israël steeds doet, dat is eigenlijk zo ja, bijzonder. Als je in het Nieuwe Testament kijkt, dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, dan worden de vragen gesteld over, mag je wel of niet scheiden en dergelijke, weet je wel. En dan, hoe zit dat dan? Nou, en dan gaat de Heer Jezus dat ook uitleggen. En dan heeft hij het op een gegeven moment ook over de scheidbrief. De brief der scheiding staat er eigenlijk letterlijk. Maar als je dat woordje in het Nieuwe Testament onderzoekt, het woordje scheiding, dan betekent dat heel letterlijk dat je vanaf je positie valt, of wordt gehaald, of vanaf je positie stapt. Dus binnen het huwelijk, dat is wat de Heer daar eigenlijk duidelijk maakt, binnen het huwelijk hebben man en vrouw hun plaats, hun positie, maar op het moment dat er scheiding plaatsvindt, ja, dan stapt één van de twee, en daarmee uiteindelijk beide, stappen van dat fundament af. Daarvan af gezet worden, ervan afstaan. Dat is het eigenlijk heel letterlijk. En het mooie is dat in het Nieuwe Testament is er ook een ander woord dat is daaraan verbonden, en dat wordt overal vertaald met het woordje afval. En als je daar weer aan denkt, dan denk je aan wat Paulus op een gegeven moment schrijft in de 2e Thessalonicenzenbrief over wat er dus in de eindtijd gaat gebeuren, de tijd direct voorafgaand aan de wederkomst van Christus, dan zal Israël zich vergrijpen aan een afgod. En die afgod blijkt niemand anders te zijn dan de tegenstander van God zelf. Die zal zich in de vorm van de mens der wetteloosheid in de tempel God zetten. Hij zal zich laten aanbidden alsof hij God is. En dat is de afval. En dat moet eerst gebeuren. Paulus zegt dat. De dag des Heren breekt niet aan. Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Nou, en dan ben je eigenlijk weer helemaal terug bij alles wat je hier leest. Want dat hele boek Richteren, al die richters, die spreken telkens weer van dat toekomstige wat er gaat gebeuren. En hier is het dan in het klein, maar ja, wat heet in het klein? Maar hier gebeurt het dan in de geschiedenis, maar in de toekomst zal dat allemaal nog één keer herhaald worden. En dan is het weer precies dezelfde lijn. Het volk, ongehoorzaam aan het verbond. De Heer geeft hen over aan verdrukkingen. Zacharia zegt het ook, dan zal ik, zegt de Heer, al de volkeren tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Dat verzinnen ze zelf niet. Uiteindelijk is het de Heer die daarachter zit. Ik zal dat doen. En uiteindelijk zal daaruit een gelovig overblijfsel tevoorschijn komen. En dat zal de Heer aanroepen. En wat doet de Heer? Hij zendt zijn verlosser, zijn rechter. Nou, daar heb ik tenminste de eerste keer, hebben we daar ook bij stilgestaan. Dus ja, als je dat allemaal zo beseft, dan snap je ook waarom Paulus bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief schrijft, Hebreeën 3 vers 12, dan zegt hij van, zie toe broeders, dat bij niemand van u een boos en ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God. Nou, daar heb je het. Hij schrijft dat aan de Hebreeën. Ja, Hebreeën, nageslacht van Abraham, heeft alles te maken met het volk van Israël. Kijk uit dat je niet ongelovig bent, zodat je afvalt van de positie die je feitelijk hebt. Nou ja, zo gaat dat steeds, zo is dat ook steeds gegaan, en zo zal dat ook nog een keer gaan. Hier gebeurt het opnieuw, Richteren 3 vers 12, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren, en dan staat er, toen maakte de Heren Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël. Vers 14 staat, 18 jaar dienden de Israëlieten Eglon, de koning van Moab. En vers 15, toen riepen de Israëlieten tot de Heer, en de Heer verwekte hun verlosser Ehud, de zoon van Gera, de Benjaminiet, een man die links was. En broeders en zusters, je snapt wel al, als je zo die hele volgorde ook hier weer ziet in deze paar versen, dat Ehud, ja, een beeld is, een type is van de persoon van de Heer Jezus Christus, zoals trouwens elke richter dat in feite is, een beeld van die uiteindelijke rechter. Eglon wordt door de Heere sterk gemaakt. En hij kan dat volk vervolgens 18 jaar lang verdrukken. Hij heeft er goed van geleefd, dat blijkt later wel. Hè, want het ontbrak hem blijkbaar aan niets. Ja, misschien aan fitheid, maar dat, oké. Daar heeft hij het waarschijnlijk niet zo moeilijk mee gehad. Hè, maar 18 jaar heeft hij dat land geplunderd. Jaar in, jaar uit moest er vanuit Israël een schatting gebracht worden. Ja, zeg maar een stukje belasting. Of een stukje, er waren mannen bij die dat allemaal dragen moesten. Dus zal wel heel wat geweest zijn. Hè, zo werkte dat. En hij heeft dat volk dus onderdrukt. Maar die Eglon, ik weet niet of je dat zo realiseert, maar die Eglon is eigenlijk ook nog een soort familie van Israël ook. He, hij is de koning van Moab en daarmee is hij een Moabiet. En via, he, ja, het is allemaal niet rechtstreeks, maar toch wel enigszins, zit wel een beetje in de familie zeg maar. Hij komt wel, hij heeft wel iets met Israël te maken. He, in welke zin, moet je maar eens kijken in Genesis 19, daar kom je terecht bij Lot. En u weet, Lot, dat was de zoon van de broer van Abraham. En Abraham was de eerste persoon in de Bijbel die een Hebreër genoemd wordt. Uit Abraham is het Hebreeuwse volk voortgekomen. Maar zijn neefje, of zijn neef, zijn een oomzegger, in dit geval Lot, was dus wel familie van hem. En wat gebeurt er met Lot? Ja, dat is ook niet fris natuurlijk wat er gebeurt met Lot. Lot die heeft twee dochters. Zo staat er in dat gedeelte vanaf vers 30. En die beide dochters, die hebben, of ze zeggen eigenlijk van, ja, onze vader, die heeft geen man. Er is in dit hele land geen man om tot ons te komen en dergelijke. En dan verzinnen ze dus een list. Zij voeren hun vader dronken. En zij gaan dan beurtelings, de ene nacht de een, de andere nacht de ander, liggen ze bij hun vader. En nou ja, goed, dat heeft dan uiteindelijk tot gevolg dat er staat in vers 36, de beide dochters van Lot werden zwanger van haar vader. Dus het was niet zomaar erbij liggen, maar je snapt dat er ook wel wat gebeurde. De beide dochters van Lot, die werden zwanger. En dan staat er, en de eerstgeborene baarde een zoon en noemde hem, daar heb je hem, Moab. Hij is de vader van de tegenwoordige Moabieten. Zo schrijft Mozes dat later, hè? Want hij heeft dit dan allemaal uiteindelijk opgeschreven. Hij is de vader van de tegenwoordige Moabieten, dus ook van Eglon. En de jongste baarde een zoon, staat er vers 38, en noemde hem Ben-Ammi. En hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten. Nou, en als je nou weer teruggaat naar Richteren 3, dan zie je daar in vers 12 dat het gaat over Eglon, de koning van Moab. Dus dat is de ene. En anderzijds, vers 13, hij dan verbond zich met de Ammonieten. En dat is die andere zoon van die andere dochter, Ben-Ammi. Ja, dus ja, of Ben-Ammon, wat een gekke toestand eigenlijk. Dus de Heere gebruikt daar Eglon. Maar die Eglon die is op de een of andere manier nog wel verwant aan Israël. In ieder geval aan de voorvaderen. Ze hebben een gezamenlijke voorvader uiteindelijk gehad in de persoon van de vader van Abraham. Want daar komt het dan eigenlijk op neer. Terach. Die had die zonen Haran en Abraham. En Haran kreeg als zoon Lot. En nou ja, goed. Wat er dan vervolgens allemaal gebeurt. Dus in dit geval komt de vijandschap eigenlijk dicht bij huis. Dat volk Moab trouwens, en ook de Ammonieten en de Amalekieten, zijn altijd volkeren geweest die het Israël ongelooflijk lastig hebben gemaakt, moeilijk hebben gemaakt. Nou goed, toen staat er in vers 15 van Richteren. Toen riepen de Israëlieten tot de Heer. En de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, de zoon van Gera, de Benjaminiet. En er staat erbij een man die links was. En u zal wel al begrepen hebben dat dat niet te maken heeft met zijn politieke voorkeur. He, dat hij links was. Zo van, dat was een rooie. He, socialist, nee. Hij was linkshandig. Linkshandig. Hij was aan de andere kant een Benjaminiet. En dat betekent dat hij uit de stam Benjamin kwam. En Benjamin betekent zoon van de rechterhand. He, dus hij kwam uit de stam van de rechterhand. Maar hij was linkshandig. En dat is natuurlijk wel vrij lastig voor een Benjaminiet. Dat is net zoiets als dat je slachter heet en je lust geen vlees. Weet je wel? Ja. Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen namelijk. Ja, maar goed, ja. Dus een Benjaminiet. En hij was links. Nou staat dat er wel zo mooi. Hè, dat hij links was. Maar weet u dat dat er eigenlijk helemaal niet staat? Hè, ik bedoel, zowel de Statenvertaling als de NBG-vertaling hebben het er zo staan. Hij was een man die links was. Maar dat staat er niet. He, dus als je het oorspronkelijk, in de oorspronkelijke taal leest, en je zou dat dan vervolgens weer letterlijk vertalen, dan staat er zijn rechterhand was afgesneden, of zijn rechterhand was gebonden. Dat staat er. He, dus er staat niet dat hij linkshandig was. Dat is de conclusie van de vertalers. Die zullen ongetwijfeld gedacht hebben van, ja, die arme mensen die kunnen zelf niet bedenken dat als iemand iets met rechts niet kan, dan moet hij wel linkshandig zijn. Dus zetten we het dan maar meteen neer. Maar dat is eigenlijk ontzettend jammer. He, waarom dat jammer is, nou ja, dat blijkt zo meteen wel uit het vervolg. He, maar hij was dus iemand wiens rechterhand, ja dat kan letterlijk zijn, afgesneden was. Kan zijn dus dat hij gewoon zijn rechterhand miste. Maar het kan ook betekenen dat de kracht in zijn rechterhand was afgesneden, zodat hij daar niks meer mee kon. He, dus een slappe hand had, of een slappe arm had. He, dus niet in staat om daar iets mee te doen. En dus moest hij alles linkshandig doen. Zo werkte het. Die was gelukkig in dit geval dan wel goed. Dus ja, zoon van de rechterhand. Een Benjaminiet. Maar die rechterhand, daar had hij zelf helemaal niks aan. He, en dat was in die zin wel sneu. Nou, die rechterhand, broeders en zusters, ja, dat is natuurlijk een begrip in de Bijbel. He, als je het over de rechterhand hebt. Als wij het over de rechterhand hebben trouwens ook. He, rechts, dat heeft met voorrang te maken. He, rechts is de hand waarmee ja, de dingen gebeuren moeten. He, en ja, tegenwoordig maakt het niet zo heel veel meer uit. He, als je kijkt naar je kinderen en dergelijke, weet je wel. Maar ik weet van mijn vader, die was linkshandig. He, maar die zat destijds, ja, die is ook naar school geweest. Maar hij moest absoluut met zijn rechterhand schrijven. En ik denk, ja, de ouderen onder ons die weten dat het zo ging. Tegenwoordig maakt dat allemaal niet meer uit. Ik heb ook een van de kinderen, die is ook linkshandig. Of eigenlijk de twee jongsten. Maar die op één na jongste, die heeft de switch nog kunnen maken naar rechts toe. Dus die schrijft nou gewoon rechts en doet alles rechts. Maar die jongste, die is linkshandig. En er wordt ook helemaal geen enkele moeite gedaan om hem, zeg maar, rechtshandig te leren schrijven. Het schijnt, ja, dat is dan weer uit onderzoek gebleken dat het ook helemaal niet gezond is of zo om dat te doen. Ik vind het allemaal heel onhandig, maar ja, goed. Hij doet het zo, hij redt zich er prima mee, dus laat maar zo. En maar ik weet van mijn vader, ja, die schreef rechtshandig, die kon ook linkshandig schrijven trouwens, maar hij schreef rechtshandig en met links timmerde die. Hè? Of kreeg hij nu dan een keer een tik, een pedagogisch, want dat was ook nog uit de tijd dat ook mocht. Hè? Ja. Dus ja, maar hij had een sterke linkerhand, dat kan ik wel zeggen. Ja, dat heb ik wel eens een keer gevoeld. Ja. Maar goed, ja. Maar de rechterhand, rechts heeft altijd iets te maken met kracht. Hè, met voorrang. Met het belangrijkste. En dat komt vanuit de Bijbel. Dat op zich is wel grappig dat wij elkaar in het verkeer nog voorrang geven als je van rechts komt. Hè, bij een gelijkwaardige. Dat is tenminste wel de bedoeling dat je dat doet. Als je dat niet doet, krijg je ongelukken namelijk. Ik wil eventjes met u naar Genesis 48. Want ja, daar staat een geschiedenis. Die heeft daar mee te maken. Met rechts, met links. Genesis 48. Dan komen we terecht bij het gedeelte dat Jacob de zonen van Jozef zegent. Jozef, de zoon van Jacob. En Jacob wordt in dit gedeelte ook wel Israël genoemd. Dat betekent trouwens sowieso dat alles wat Jacob onder die naam doet, dat helemaal in overeenstemming is met het plan van God. He, dat is heel bijzonder. Als je kijkt naar de naam Jacob of Israël, dan zie je dat als het om Israël gaat, als hij Israël genoemd wordt, Dan is alles wat hij dan doet in die hoedanigheid stemt overeen met Gods wil. Terwijl als Jacob doet hij soms dingen die niet overeenstemmen met Gods wil. Maar goed, Jozef die heeft twee zonen, Efraïm en Manasse. Waarvan Manasse de oudste is en Efraïm de jongste. En die moeten gezegend worden, of die worden gezegend door Jacob. En Jozef, hè, die gaat naar zijn vader toe. En die, nou even kijken hoor, in vers 14. Nee, vers 13, daar begin ik even te lezen. Daar staat, en Jozef nam hen beiden met zijn rechterhand Ephraim aan Israëls linkerhand. En Israël is dan hier de aanduiding voor Jacob, hè. En met zijn linkerhand Manasse aan Israëls rechterhand. He, dus Jozef die komt op Israël af, op Jacob af, op Israël af, met zijn twee zonen. En hij wil die twee zonen voor hem zetten, zodat ze gezegend worden door Israël. En het enige wat hij hoefde te doen, dat is zijn armen vooruitsteken en ze zegenen. He? Nou goed, dan staat in vers 14, toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de jongste was. En dan staat het er al bij, hoewel hij de jongste was. Hier klopt iets niet. En zijn linkerhand, staat er, die legde hij op het hoofd van Manasse. En hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. Dus die jongens die staan goed voor Israël. Jozef staat in het midden, hij brengt zijn zoon naar zijn vader toe. En zijn vader die gaat zo zegenen. Hè, kruislings. Zodat de zegen van de rechterhand op de jongste zoon terechtkomt. En de zegen van de linkerhand op de oudste zoon. Dat is zeg maar niet normaal wat daar gebeurt. Hè, zo hoort dat niet. De oudste zoon die moet de zegen krijgen van de rechterhand. Dat is namelijk de grootste zegen. Hè, dat is de voorrangszegen. Nou, dan zegent Jozef, of dan zegent Israël Jozef en hij zegent de zonen. Maar dan staat er in vers 17, toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op Ephraims hoofd gelegd had, was dat verkeerd in zijn ogen. En hij greep de hand van zijn vader om die van Ephraims hoofd te verleggen naar het hoofd van Manasse. En hij zei tot zijn vader, zo niet mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden en ook hij zal groot worden. Nochtans zal zijn jongere broer groter zijn dan hij en diens nageslacht zal een volheid van volken worden. En zo staat er aan het einde van vers 20, zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. Nou, daar heb je het eigenlijk meteen duidelijk. He, dat als het gaat om de zegen van de rechterhand, dat wat aan de rechterhand verbonden is, ja, dat te maken heeft met voorrang. En Ephraim, de jongste, die wordt voor Manasse gezegend. En ja, dat zijn dingen die gebeuren veel vaker. He, als je denkt aan Jacob zelf en zijn broer Esau, dat is zoiets, dan hebben wij het altijd over Jacob en Esau. Wij hebben het nooit over Esau en Jacob. He, dat is ook raar. Want Esau was de oudste en Jacob was de jongste. Dus je zou het eigenlijk moeten hebben over Jacob en Esau. Esau en Jacob. Je raakt er wel helemaal van in de war. Esau en Jacob. Maar nee, we hebben het altijd over Jacob en Esau. Dat is de volgorde die we kennen. Ja, en dat heeft te maken met dat eerstgeboorterecht dat verkwanseld is door Esau. En door Jacob overgenomen is. Dat zie je veel vaker in de Bijbel. Dat de oudste, de jongste, dienstbaar zal zijn. En dat de jongste dus voorgesteld wordt. De positie van eerstgeborene krijgt. Nou, denk aan koning David. David was bepaald niet de eerstgeborene, zelfs niet de tweede, de derde of de vierde. Nee, David was de achtste zoon van Isaï. En die achtste zoon die kreeg de voorrangspositie. Die kreeg de positie van de eerstgeborene. Maak je niet kwaad, Wiebe. Ja, ik weet niet hoe driftig die kan wezen, maar ja. Dacht ik, zeg het even. Met zijn sterke rechterhand, weet je wel. Ja, zo wordt er ook over gesproken in de Bijbel. De sterke rechterhand van de Heer. Of de heilrijke rechterhand. Je zult nooit lezen de heilrijke linkerhand van de Heer. Het is altijd de rechterhand. Voor linkerhand is ook een woord, wordt ook in Richteren 3 wel gebruikt straks. Maar het is die rechterhand. En door middel van de rechterhand biedt de Heere verlossing, biedt de Heer heil, redt hij uit, ondersteunt hij, het is de rechterhand van God. Nou, als je daar nog wat verder over nadenkt, over de rechterhand van God, dan heb je het over de rechterkant van God. En dan heb je het dus uiteindelijk over Christus. He, want Christus, ja, dat weet je uit de Colossensebrief, Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Tenminste, dat zeggen we dan in onze vertalingen. He, letterlijk staat er, Christus is in rechts. Dat is eigenlijk alles wat er staat. In rechts. In de rechterzijde. He, rechterzijde. Weet je wel, ja, ik weet niet of u dat weet trouwens. Zo'n Belgische bank, he, die heet Dexia, zeg je dat wat? Sommigen wel, sommigen niet. Maar Dexia, dat is Grieks, dat betekent rechts of rechterzijde. En dat is ook het woord wat er gebruikt wordt, ook in Colossense 3. He, dus als je nou al een keer die bank ziet, dan weet je meteen aan wie je denken moet. Nee, maar hij is gezeten in de rechterzijde, in rechts. De positie die Christus inneemt, is de positie van voorrang. Als God het heeft over zijn heilrijke rechterhand in het Oude Testament, dan blijkt die heilrijke rechterhand Christus te zijn. Als je aan de rechterhand denkt, denk je ook aan degene die iets voor je doet. Die datgene wat jij wil, voor jou uitoefent. Dat is ook zoiets. Je kunt het hebben over iemand en dan zeg je van, nou, dat is mijn rechterhand. Ja, toch? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Tenminste, niet letterlijk. Maar overdrachtelijk wel. En als je dat zo zegt, weet ook iedereen meteen wat ermee bedoeld wordt. En het grappige is, als je dat van die persoon zegt, hij is mijn rechterhand, wil dat ook niet zeggen dat hij altijd rechts van jou moet lopen. Die kan wel op een hele andere plek zijn in Nederland en toch de rechterhand zijn van zijn baas. Zo werkt dat. He? Dat is dat beeld, he, wat je hebt met God, de Vader en de Zoon, Christus. He, Christus is de rechterhand Gods. Alles wat God doet, dat doet hij door middel van zijn rechterhand, een heilrijke rechterhand. Een sterke rechterhand. Namelijk Christus. En dus ja, die geschiedenis uit Richteren, laten we maar weer even terugkeren naar Richteren. Die geschiedenis uit Richteren 3, dat is een geschiedenis, broeders en zusters, die bepaalt ons in ieder geval bij de rechterhand. We hebben te maken hier met een zoon van de rechterhand, zoon van voorspoed of geluk, kan het ook vertaald worden, Benjamin. Maar we hebben te maken met de zoon van de rechterhand, Jamin. Dat betekent rechts of rechterhand. En die man, Ehud, die was links. Zo zegt dan de vertaling. Maar goed, we weten inmiddels, zijn rechterhand was gebonden. Laat het zomaar eventjes zeggen. Hij kon het niet met rechts doen. Hij had dat natuurlijk graag gewild als Benjamin niet, maar hij kon het gewoon niet. Hij moest het met links doen. Er zijn twee uitersten, rechts en links, en die beide, ja, die worden verbonden aan die ene persoon, Ehud. En dat is ook wel weer grappig, hè, ja, wat heet grappig, maar dat de naam Ehud ook betekent samengevoegd. Hè, alsof je daar dus twee verschillende dingen ziet die samengevoegd zijn in één persoon. Ja, en dan is ook de stap naar de Heer Jezus ook weer niet zo moeilijk. Hè, want ook de Heer Jezus, ja, kun je zo omschrijven. Hij is degene die de positie heeft van de Allerhoogste, maar hij is ook degene geweest die hier in deze wereld als mens geweest is. Paulus heeft het over de mens, Christus Jezus. Nou, dan heb je het over een mens, iets wat met de aarde te maken heeft, maar je hebt het ook over Christus Jezus, de Allerhoogste. Die beide dingen, die zijn in Christus samengevoegd. Ehud was een Benjaminiet. En desondanks kon hij toch zijn rechterhand niet gebruiken en moest hij het dus, uiteindelijk, dat zullen we straks ook lezen trouwens, moest hij het met zijn linkerhand, ja, allemaal doen. Nou, wat Benjamin betreft, dat is ook zoiets, u weet toch ook wel hoe de geboorte van Benjamin is verlopen, toch? Ja, u was er ook niet bij, ik ook niet, maar dat staat in de Bijbel, dat Benjamin, zoon van Isaac en Rachel, die zijn op een gegeven moment onderweg en dan zijn ze in de velden van Bethlehem. Daar bevinden ze zich en dan moet Rachel, die moet haar zoon ter wereld brengen. En er staat ook zo bij in Genesis 35, dat was een zware bevalling. En wel zo zwaar dat zijn moeder ook onmiddellijk stierf. Ze heeft nog één ding kunnen zeggen. He, toen die jongen geboren werd, Benjamin, laatste zoon van Jacob, de 12e zoon van Jacob. Dat is een wonder op zich, dat dat gebeurd is, dat die jongen geboren is. Maar goed, als die dan geboren wordt, dan kan zij nog maar één ding zeggen. En ze zegt, Ben-Oni. En dat betekent zoon van mijn smart. Of zoon van mijn lijden. En ze heeft het nog niet uitgesproken of ze sterft. Dat zijn de woorden die op haar lippen waren toen ze stierf. Terwijl ze net haar zoon had doen geboren worden. En dan staat, Isaac staat erbij en die zegt meteen, nee, Benjamin. Dat is ook wat, hè? Jacob?
Ja,
Isaac. Ja.
Jacob was de vader, niet Isaac.
Jacob was de vader, nee, natuurlijk, ja, je hebt gelijk, ja. Jacob stond erbij, ja. Ja, ja, natuurlijk, want het is de zoon van Jacob. Jacob en Rachel. Ja. He, dus maar dan zegt Jacob meteen van, nee, Benjamin. Zo moet hij heten. He, niet Ben-Oni. Je zou haast zeggen van, nou, dat klinkt ook niet heel veel respect in door voor zijn vrouw. Maar toch gebeurt het zo. En het bijzondere is, je vindt de naam Ben-Oni ook maar één keer in de hele Bijbel. En dat is alleen daar in Genesis 35. En de naam die Jacob hem geeft, Benjamin, zoon van mijn rechterhand of zoon van mijn geluk, dat is de naam waaronder we hem kennen. Dus ook in de persoon van Benjamin zie je ergens weer iets terug van dat beeld wat er ligt naar de Heer Jezus Christus toe. Aan de ene kant de man van smarten, het lijden dat hij op zich genomen heeft, maar aan de andere kant is hij ook de zoon die gezeten is ter rechterzijde Gods, in rechts. Hij is ook de verhoogde. En zo is het steeds. Daar word je ook steeds bij bepaald als de Heer Jezus in deze wereld, toen de Heer Jezus in deze wereld was en hij gevangen genomen werd door de soldaten van de overpriesters en dergelijke. Ja, dan wordt er op een gegeven moment ook gezegd door een van de discipelen van, nou, zullen we even flink op losslaan. Hè? Zullen we ze te zwaard en weet ik veel, hè? Maar we zullen ze pakken. Nee, zegt de Heer. Denk je niet dat ik niet gewoon legioenen uit de hemel had kunnen roepen om, weet je, want hij was het wel ondertussen. Alleen hij wilde het in zwakheid doen. Dus je mag het ook wel anders zeggen, ja, dat is een beetje jammer voor de linkshandigen onder ons. Sorry, maar hij wilde het met links doen. De Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, hij wilde het in zwakheid doen. Namelijk met links. Hij was gebonden aan zijn rechterhand. Die rechterhand, de kracht was daar eigenlijk uit. En die kracht, naarmate hij verder ging in zijn leven, maar vooral verder ging in zijn lijden, en die uiteindelijk die hele gang gemaakt heeft, de kruisgang, uiteindelijk aan het kruishout gestorven is, daarin wordt die rechterhand steeds zwakker. Die goddelijke afkomst, als het ware, die wordt steeds meer naar de achtergrond verschoven. Totdat op een gegeven moment de Heer Jezus aan het kruishout hangt en roept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan wordt het donker. En op dat moment is de Heer Jezus Christus, ja, helemaal tot mens geworden in die zin dat hij zelfs de zonde van de mens op zich genomen heeft. Pas op dat moment. De Heer heeft, weet je, de Heer die heeft 6 uren aan het kruishout gehangen. En dat is natuurlijk al onmenselijk lang. Maar de eerste 3 uren waren in het licht. Maar de laatste 3 uren, die waren in de duisternis. En dat beeld in feite uit dat hij daarvan de Vader verlaten was. Omdat de Vader de zonde niet kon aanzien. Te rechtvaardig daarvoor. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En daar was de Heer Jezus, ja, laat ik het maar gewoon zo zeggen, op zijn zwakst. En daar is de overwinning behaald. Toen hij op zijn zwakst was. En daarom zegt Paulus dat later ook in 1 Korinthe 1. En dan zegt hij van, ja mensen, het zwakke van God, dat is sterker dan de mensen. Mensen kunnen dat wel allemaal zeggen, van, och, dat evangelie, dat is een dwaasheid, dat is een aanstoot. 1 Korinthe 1. Grieken zeggen, het evangelie is een dwaasheid. Wat ben je toch mee bezig? Dat is geen kracht. Nee, maar voor ons die geloven, zegt Paulus, is het een kracht Gods. Klaar. Omdat wij het anders zien. Wij mogen het door genade, mogen wij het anders zien. Wij mogen het zien Ja, zoals God het ziet. En dan zie je daar dus inderdaad de Heer Jezus, hè, die gesneden is aan zijn rechterhand. De kracht is eruit. Is er helemaal uit aan het eind. En hij doet het, ja, in zwakheid. Hij doet het met links. Ja, en hoe overwint Ehud nou hier, hè, die Eglon? Nou, broeders en zussen, heel eenvoudig. Hij doet het met links. Hè? En reken maar dat dat wel een sterke linkerarm was, denk ik, hoor. Want zo gaat dat natuurlijk. Hè? Er moet wel wat gecompenseerd worden aan kracht. Maar goed, hij doet het met links. Hij doet het niet met rechts. Hij doet het met links. Hoe gaat dat? Ja, nou komt eigenlijk... Ja, dat is een prachtig gedeelte om dat altijd te lezen, vind ik. Maar ja, het is allemaal niet zo fris. Hè? En dat zeg ik helemaal als je de Statenvertaling leest. Maar je hebt meegelezen, hè? Dan zie je wel dat er her en der wat dingen anders staan dan in de NBG. En het bijzondere is ook, of ja, wat heet bijzonder, waren we ook al een beetje gewend, maar wat er in de Statenvertaling staat, is nog goed ook. Hè? Dus de Statenvertaling en de NBG hebben allebei wel bijvoorbeeld dat in vers 15 dat Ehud een linkse was. Nou, dat is gewoon niet goed vertaald. Hè, dan moet je gewoon neerzetten, hij was gebonden aan de rechterhand. Maar voor de rest, ja, wordt er toch in de oude vertaling heel goed vertaald. Er staat in vers 16, Ehud maakte zich een tweesnijdend zwaard. Daar begint het al. Hè? Want hoe gaat nou die verlossing in zijn werk? Hoe gaat de overwinning van Ehud nou in zijn werk? Nou, hij begint met dat hij zich een tweesnijdend zwaard maakt van nog geen L-lengte. Helemaal niet zo'n groot ding. Hè, een kort aanvalszwaardje, zou je kunnen zeggen. Kleine 30 centimeter lang. Hè, dus dat is op zich allemaal niet zo lang. Nog geen L lang. Nog niet twee span lang. Je weet als je twee keer een span doet, dan heb je een L. Dus twee keer zo, een span, en dan heb je een L. Zie je? Dit is een L. Dus dan weet je dat. Dus hangt er wel een beetje vanaf hoe groot je bent natuurlijk. Maar dat was een L. Nou, dat zwaardje was nog geen L groot. Maar het was tweesnijdend. Ja, als je dat leest, dan gaan natuurlijk alle alarmbellen bij ons al rinkelen. Tweesnijdend. Wacht eventjes. He? Wat zegt Hebreeën 4? Het woord Gods is een tweesnijdend zwaard. He? Dat krachtig is om door te dringen en te scheiden. Een tweesnijdend zwaard. Maar je denkt ook bijvoorbeeld aan de Heer Jezus Christus. He? Op het moment dat hij als dé rechtvaardige rechter geopenbaard gaat worden, dat wordt beschreven in Openbaring 19 onder meer, dan ziet Johannes ziet hem, ja, op het witte paard. Op een wit paard, Openbaring 19, op een wit paard. En dan ziet hij dat degene die op dat paard is gezeten, de koning der koningen, de heren der heren. En hij heeft nog een naam, maar daar kom ik zo op. Maar dat diegene die op dat paard gezeten is, dat er uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard komt. Ik heb daar wel eens afbeeldingen van gezien. Dan hebben mensen die proberen zich dat voor te stellen, dan maken ze daar een tekening of een schilderij van, en dan zie je daar letterlijk iemand zitten met een zwaard uit zijn mond. Ja, hè? Dan denk ik ook weer van, ja, hoe bedenk je het? Hè? Ik bedoel, dat zwaard, dat tweesnijdend zwaard, dat is een omschrijving van het woord Gods. Want het woord Gods is krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dus als je hier leest over een tweesnijdend zwaard, nou, dan denken we in ieder geval aan het woord Gods. En het mooie is dat Ehud dat ook gewoon zegt, strakjes. Nee, hij gaat de schatting brengen aan Eglon. Vers 17 staat dat. De koning van Moab. Eglon nu was een zeer zwaarlijvig man. En toen hij gereed was met het afdragen van de schatting, zond hij de mannen die de schatting hadden gedragen verder. En keerde hij zelf terug van de gebeeldhouwde stenen, staat hier. Je moet daarbij denken aan afgodsbeelden. Hij keerde daarvan terug. Die stonden daar blijkbaar bij Gilgal. En hij zei, ik heb een geheime boodschap voor u, o koning. Nou, als er iets is waar koningen dol op zijn, dan zijn dat geheime boodschappen. Hè? Het is een eer voor koningen om geheimen te doorvorsen, zegt Spreuken. Nou, ik heb een geheime boodschap voor u. Zo van even wij hogere leiders onder elkaar. Weet je wel, je ziet dat zo, hè? Je ziet, Ehud die speelt het spel helemaal mee. Hè, wat dat betreft. Hij zegt, ik heb een geheime boodschap voor u, o koning. En dan zegt die koning, stilte. En dan moet iedereen naar buiten. Hè, het vertrek uit. En dan staat er in vers 20, toen kwam Ehud bij hem binnen. Terwijl hij zat in het koele bovenvertrek dat hij voor zich alleen had. Ja, maar niet voor niks koning natuurlijk. Dus een beetje comfort, dat mocht wel. En Ehud zeide, dan heb je het, ik heb een woord Gods voor u. Ja, dus hij heeft een geheime boodschap. Maar dan zegt hij vervolgens, ik heb een woord Gods voor u. Misschien was het zo dat als hij dat nou meteen had gezegd, dat Eglon had gezegd van nou, wieberen. He? Nee, op het moment dat Ehud binnen is, dan omschrijft hij die geheime boodschap en hij zegt dat is het woord Gods. Dat is prachtig toch? He, er wordt in het Nieuwe Testament gesproken over het geheimenis van de wijsheid. He, de wijsheid waarmee God omgegaan is met Christus in deze wereld. En dan schrijft Paulus daarover, ook weer in 1 Korinthe 1, 1 Korinthe 2. He, dan schrijft Paulus daarover, ja, als de machthebbers en wereldbeheersers hadden geweten wie ze gekruisigd hadden, hadden ze het niet gedaan. Dus dat is een geheimenis geweest. Het inbrengen van het woord Gods in deze wereld, dat is een geheimenis geweest. Ik heb een geheime boodschap voor u, zegt Ehud. Nou, daar komt hij. Ik heb een woord Gods voor u, zegt hij vervolgens. Maar dan is hij al binnen, dan is er niemand meer bij. Dan is het een zaak tussen Ehud en Eglon. En verder niemand. En dan staat er, toen stond hij op, aan het einde van vers 20, toen stond hij op van zijn zetel. En Ehud strekte zijn linkerhand uit. En nou staat er gewoon het woord voor linkerhand. Hij strekte zijn linkerhand uit, dat moest ook wel. Hè, want hij kon niks met rechts. Greep het zwaard, welk zwaard? Dat tweesnijdende zwaard. Greep hij van zijn rechterheup, ook begrijpelijk. He, want als hij nou aan de linkerkant had, dan had hij ook een beetje, he, staan modderen natuurlijk. Dus hij pakt hem vanaf de rechterheup. He, de rechterheup. Dus je hebt het nou al over een Benjaminiet, de zoon van de rechterhand. Je hebt het over iemand die gebonden is aan de rechterhand. En je hebt het hier over de rechterheup. He, de heup aan de rechterkant. En daar haalt hij het zwaard vandaan. En wat doet hij ermee? Hij stiet dat in zijn buik. Dus ik heb een geheime boodschap voor u. Vervolgens, ik heb een woord Gods voor u. En wat is dat dan? Dat is dat zwaard. Ja, en hij krijgt dat zwaard, Eglon krijgt dat zwaard in zich, in zijn buik gestoken. En dan staat er ook wel mooi bij, vers 22. Zodat zelfs het hecht met het lemmer erin drong en het vet sloot zich om het lemmer, want hij trok het zwaard niet uit de buik. Ja. Dus hij liet het zwaard waar hij het gestoken had. Dat was het woord Gods. Want ja, Ehud zegt verder helemaal niks meer namelijk. En het enige wat hij nog aan Eglon geeft, dat is dat zwaard. Ja, geven, wat heet. Hè? Maar dat ontvangt Eglon. En dan staat er, ja, en dat is zo mooi. Hè? Dan staat er aan het eind van vers 22, toen ging hij heen door een achteruitgang. Zo, ja. He? Zo van, nou hebben we gelukkig alles gehad, moeten de vertalers van de NBG gedacht hebben. He? Laten we het een beetje netjes houden allemaal. Maar weet je wat de Statenvertaling daar heeft staan? Wat heeft de Statenvertaling daar staan, zeg het eens? Well, ik durf dat bijna niet te zeggen namelijk. Wat zeg je? Ja, de drek ging uit. Dus er staat in de NBG-vertaling aan het eind van vers 22... Daar staat, toen ging hij heen door een achteruitgang. Als je de Statenvertaling hebt, dan staat daar in plaats van dat zinnetje, staat er, en de drek uitging. De drek. Ja? En wat is drek? Broeders en zusters. Ja, ik durf het niet te zeggen vanaf de kant, dus ik wil het u. Zegt u het maar. Ja, Paulus had het ook over. Nee, maar dat woord wat hier gebruikt wordt voor drek. Wat betekent dat? Wat zeg je? Ontlasting. Nou, dat klinkt heel netjes. Ja. Ja, nou, dat is het. Hè? Dat is eigenlijk wat er staat. Het is wat, hè? Het wordt hier helemaal niet gesproken over een achteruitgang of zoiets. He, dat is natuurlijk heel, ja, zeg maar beschaafd vertaald. Maar ja, weet je, het gaat in de Bijbel er niet om wat de mensen ervan vinden of het wel netjes overkomt. Het gaat er gewoon om wat er aan de hand is. En wat er aan de hand is, is inderdaad dat de drek, de ontlasting, want dat woord, dat oorspronkelijke woord dat daar gebruikt wordt, betekent dat namelijk, dat komt eruit. Smerig, hè? Ja, dan dacht je dat je het een beetje had van hoe het was. En dan zie je eigenlijk ja, nog meer hoe smerig het hele gebeuren is eigenlijk, wat hier gebeurt. Dat blijkt ook later nog wat duidelijker trouwens. Maar goed, kom zo meteen nog even terug. Wat Ehud dus doet, hij pakt met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en hij stiet dat in de buik van Eglon. Als je nadenkt over die buik, hè, dan bepaalt de buik ons enerzijds, bepaalt ons bij alles wat de wereld te bieden heeft. Hè, als je denkt even aan Paulus in de Filippenzenbrief, dan schrijft Paulus over gelovigen, of eigenlijk over vijanden van het kruis van Christus, over mensen die wandelen alsof zij vijanden zijn van het kruis van Christus, en dan zegt hij onder meer, hun God is de buik. Hè, dus die buik, en Eglon was een zwaarlijvig man, hè, dus dat laat ook iets zien, maar die buik die spreekt van alles wat er in de wereld te koop is. Hè, wat de wereld te bieden heeft. Hè, en dat wordt hier duidelijk. Daar wordt dat zwaard ingeduwd. Als je ziet hoe Paulus bijvoorbeeld schrijft over de Cretenzen. Hè, beesten zijn zij, vatzige buiken. Ja, ook, er staat ook geen woord Frans tussen. Het is wel mooi dat de Bijbel gewoon zo duidelijk is eigenlijk. Hè, in een hoop dingen. Het is jammer dat dan met allerlei mooie bewoordingen wegvertaald wordt. Maar zo staat het er wel. He, dus de buik spreekt in ieder geval van tegenstand en dergelijke. Ja, ik heb hier nog staan wat die Cretenzen betreft. Dat zijn vatzige buiken, zegt Paulus. He, beesten zijn zij. Maar de Filistijnen, de bewoners die op een gegeven moment voordat Israël in het land binnentrok, daar woonden, die kwamen waarschijnlijk van Kreta. Dat is ook wat, hè? En de Filistijnen zijn altijd, ja, hè, daar komen de Filistijnen over u, weet je wel. Dat is altijd ellende geweest met die mensen. Hè, en puur omdat zij woonden op de plaats waar Israël moest wonen, in het kader van het verbond. Dus ja, die buik spreekt van wat de wereld te bieden heeft. Hè, spreekt van de overvloed van de wereld. Zeker bij Eglon natuurlijk. Spreekt van de overvloed, spreekt ook van tegenstand, spreekt eigenlijk van alles wat niet met God te maken heeft. Dat is de ene kant. De andere kant is dat dat woord buik, dat hier gebruikt wordt, dat wordt ook wel vertaald met schoot, in de zin van moederschoot. En dan, ja, dan praat je eigenlijk wel weer over iets heel positiefs. He, dus dan, nou ja, zoals dat een keer ergens staat in het boek Genesis, he, dat er een tweeling is die stoten elkaar aan in de schoot. Weet je wel? Nou, daar staat datzelfde woord daar. Dus dan bepaalt dat woord buik ons opeens bij ja, iets van voortplanting, nageslacht. Nou, en zo zit het eigenlijk ook wat die rechterheup betreft. Dat is ook zoiets. De heup, de rechterheup, maar het maakt eigenlijk niet eens uit of het nou de linker of de rechter is, maar in dit geval staat er wel de rechterheup. Daar wordt dat zwaard vandaan gehaald. Maar dat woord heup, het oorspronkelijke woord voor heup, blijkt ook iets te maken te hebben met voortplanting. Dus, apart is dat, hè? Dus er wordt bijvoorbeeld gesproken over, nou ja, in Exodus 1, ik heb hier even een voorbeeldje opgeschreven, wordt in Exodus 1, vers 5, staat er in de NBG-vertaling, dan gaat het over alle zielen, namelijk de afstammelingen van Jacob. En nou ja goed, die trokken dan verder. Maar de oude vertaling heeft al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn. Hè, misschien komt daar de uitdrukking, ik heb het op mijn heupen ook wel gedaan, dat weet ik niet. Hè? Maar de heup, de heupen, in de Engelse vertaling wordt het steeds vertaald met lendenen. Maar dat is de plaats, uiteindelijk, waar het zaad van de man, ja in ieder geval ontstaat. En zo gebeurt dat dus vaker. Op een gegeven moment komt Jacob terug met alle mensen uit Egypte. Al de zielen die met Jacob uit Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten, staat er dan. In ieder geval in de Statenvertaling. In de NBG-vertaling staat zijn afstammelingen. Jammer, hè, dat er dan weer niet staat. Maar uit zijn heup gesproten. We hebben het al even over Benjamin gehad. En vandaar natuurlijk ook over Jacob, zijn vader. Maar Benjamin, die werd geboren op een heel bijzonder moment. In feite, hij werd op een bijzondere plaats geboren, namelijk Bethlehem. In de velden van Bethlehem. Ze waren bij Bethlehem. Daar werd hij geboren. Ze waren ondertussen op weg van Bethel naar Bethlehem. En vlakbij Bethlehem wordt hij geboren. Bethel betekent het huis Gods. En Bethlehem betekent het huis van het brood. Broodhuis. En vlakbij dat broodhuis, daar wordt het brood des levens geboren. Tenminste, nou heb ik het weer over de Heer Jezus. We gaan nou echt alles door elkaar gooien. Hè? Nou heb ik het weer over de Heer Jezus. Maar daar werd Benjamin dus ook geboren. Dus een hele markante plek. Maar het tijdstip waarop hij geboren werd, ja, is ook ontzettend markant. Want wanneer werd Benjamin geboren? En nou hoef ik geen verjaardagsdatum te hebben of iets dergelijks. Maar Benjamin werd in ieder geval als laatste zoon van Jacob geboren. Jacob had er al 11. Hij had al 11 zonen. En alsof dat nog niet genoeg was, kwam er nog een 12e zoon bij. Maar tussen de geboorte van die 11 zonen en die 12e zoon Benjamin, daar is een hele bijzondere gebeurtenis. Want daartussenin lees je namelijk over het moment dat Jacob strijdt met God. Aan de Jabok. Dan komt Jacob daar aan bij de Jabok. En dan zet hij zijn vrouwen en zijn 11 zonen en alles wat hij heeft zet hij aan de overkant. En dan staat daar zo, en zo bleef hij die nacht alleen achter. Dus daar heb je Jacob helemaal in zijn uppie. Ontdaan van alles wat hij opgebouwd had, al zijn heerlijkheid was weg, daar stond Jacob. En dan worstelt daar een man met hem. En op een gegeven moment, dan slaat die man, dat blijkt God te zijn, want Jacob zegt later van, ach mensen, deze plaats noem ik Pniel, want ik heb het aangezicht Gods gezien, want dat betekent Pniel, aangezicht van God. Maar die man, in wie God zich daar openbaart, die slaat hem aan de heup. En vandaar dat later dat de Israëlieten die heupspier niet meer mochten eten. Zo staat dat er dan zo bij. Maar hij werd dus geslagen aan de heup. Eigenlijk werd hij geslagen aan de plek waar zijn zaad gevormd werd. En toch krijgt hij nog een zoon. En dan snap je eigenlijk ook meteen waarom die man zei, afgezien van natuurlijk de hele typologische betekenis in alles. Maar waarom het eerste wat hij zei toen zijn vrouw had gezegd Ben-Oni, dat hij zei, nee, Benjamin. Zoon van geluk, zoon van voorspoed, zoon van de rechterhand. Zo moet hij heten. Ja, die man die was zielsgelukkig. Even heel menselijk gezegd. En daarin werd hij een prachtig beeld, ja, van dat hele plan van God, de gang van zaken in de Heer Jezus Christus. Ja, bij mensen is dat onmogelijk. Maar bij God kan dat. En werd die zoon dus alsnog geboren. Nou goed, daar spreekt die buik. Daar spreekt die rechterhand, die rechterheup, ook van. Dus dat woord Gods, dat is, ja, en wat ik nou zeg, broeders en zussen, dat klinkt misschien een beetje heel raar, voor zover u dat toch al niet vond trouwens. Maar dat woord Gods, dat is dus ingebracht in de buik. Die buik, ja, kun je zien als een beeld van de wereld waarin wij leven. Je weet dat het woord Gods door de Heer Jezus zelf ook vergeleken wordt met zaad. Het zaad, hè? De zaaier ging uit om te zaaien. En wat is dat zaad dan? Nou, dat is het woord Gods. Dat viel daar, daar en daar. Dat woord Gods is in deze wereld geweest. Deze wereld die in zichzelf volkomen vruchteloos was, niet in staat om iets goeds voor te kunnen brengen. Dat is wat deze wereld kenmerkt. Het woord Gods is in deze wereld geweest. En vervolgens gaan we over een hele tijd zien dat deze oude schepping een nieuwe schepping voortbrengt. Of in ieder geval compleet vervangen wordt door een nieuwe schepping. Maar dat kan alleen omdat het woord Gods in deze wereld geweest is, omdat Christus in deze wereld geweest is. Alles wat er nu nog gebeurt, dat geldt al vanaf het moment dat de Heer Jezus weer naar de hemel gevaren is. Alles wat er sindsdien gebeurd is, is op grond van het feit dat Christus als woord Gods in deze wereld was. En dat zei ik nog net, hè, dat als die ruiter gezien wordt daar in Openbaring 19 op dat paard, dat tweesnijdend zwaard uit zijn mond, dan staat er ook bij, hij wordt genoemd woord Gods. Dat is het woord Gods, Christus. En Christus ja, is in deze wereld geweest. Broeders en zussen, die geschiedenis van Ehud, dat is eigenlijk een ontzettend rijke geschiedenis. Die ons ja, op alle mogelijke manieren in feite bepaalt ja, bij die geweldige overwinning die God in Christus tot stand heeft gebracht. En juist op het moment ja, van zijn zwakheid. Ja, van zijn zwakheid. Ik moet nog eventjes terug naar de geschiedenis. Er staat in... Nou, aan het einde dan, hè, laten we de draad daar nog heel even oppikken, van vers 22, aan het einde staat in de MBG, toen ging hij heen door een achteruitgang. De Statenvertaling heeft er staan, en de drek uitging. Nou, we hebben inmiddels samen een beetje vastgesteld wat dat is, drek. Hè. Ik ben blij dat u het weet. En dan staat er in vers 24, nou nee, ik lees gewoon even door, vers 23, zo kwam Ehud in de galerij. Ja, dat hebben ze ook weer zo vertaald, omdat dat dan een beetje mooier aansluit op vers 22. Maar goed, hij kwam in ieder geval in de galerij. De deur van het bovenvertrek had hij met de grendel achter zich toegesloten. Nauwelijks was hij buiten, of daar kwamen de dienaren kijken. Maar zie, de deur van het vertrek was gegrendeld. En toen zeiden zij, hij zal zich zeker in de koele bovenkamer hebben afgezonderd. He? Dat heeft hij gedaan. Er staat hier in de Statenvertaling, in dit stukje, dus er staat in de MBG-vertaling, hij zal zich zeker in de koele binnenkamer hebben afgezonderd. Er staat in de Statenvertaling, zeker, hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Dat is weer heel iets anders. He, dat is een compleet andere vertaling. Toch? Oh, in de koele bovenkamer. Oké. Okay. In de koele bovenkamer. Cool. He? Ja, dat is... Ja. Maar hij heeft zijn voeten bedekt. Nou, als je dat nou zo leest, dan denk je in de eerste plaats, denk je aan, nou ja, je zit daar lekker, hè. Pootjes op een krukje. Kleedje eroverheen. Weet je wel? Maar ja, goed, daar krijg je alleen maar warme voeten van. Maar weet u wat het punt is? Dat die uitdrukking die er staat, en daar kom je dus niet achter als je de MBG-vertaling hier leest, dat is dan jammer. Hè, dat is dan jammer. Maar als je de Statenvertaling leest, dan staat er dus, hij bedekt zijn voeten in de nou, koele bovenkamer. Dat eigenlijk een omschrijving is voor naar de wc gaan. Ja, dat zeggen wij dan weer, want ja, zij hebben nooit een wc gehad natuurlijk. Hè? Maar het bedekken van de voeten, dat is een eufemisme, noemen ze dat dan. He, dus je zegt iets lelijks, zeg je op een hele mooie manier. He, dus een eufemisme voor hurken of bukken, waardoor je voeten bedekt worden. Nou, dan snap je precies wat er aan de hand was. He, en die dienaren, die stonden daar buiten. He, ja, die stonden daar buiten en die zeiden van, nou, hij zal zijn voeten wel bedekt hebben. Weet je wel? Ja. Logisch dat ze wat roken, toch? Ja, want de drek liep eruit. Ja, laten we wel zijn. En hij kon het zelf niet meer afvegen. En Ehud deed het ook niet, maar die was al weg. Dus ja, ze raakten op een gegeven moment, raakten ze er verlegen mee, staat er dan in vers 25. Toen wachten zij tot zij er verlegen mee werden, maar zie... Hij deed de deur van het bovenvertrek niet
open. Tot schamens toe staat.
Ja, tot schamens toe. Ja. Ja. Nou ja, en toen haalde zij de sleutel. Er is best al wat tijd overheen gegaan trouwens. Ja. Ja, want ja, Ehud is in die tussentijd is die vertrokken. Ja, wie weet. Nou, ze deden open en op de grond lag hun heer dood. Ja, en toen werd eigenlijk voor iedereen openbaar wat de verborgen boodschap was. Ja, ik heb een verborgen boodschap voor u. Dat hadden ze allemaal gehoord. En toen zei Eglon, stilte. En toen moest iedereen vertrekken. Dus dat woord, dat stukje van de boodschap hadden ze gehoord. Ik heb een geheime boodschap voor u. En toen wisten ze het, wat het was. En weet je, broeders en zussen, ergens ja, zie je dat natuurlijk. Al is het allemaal wel ja, erg tastbaar opgeschreven, zeg maar. Maar je ziet hier natuurlijk wel de grote lijn hè, van de overwinning die God tot stand gebracht heeft in Christus. Zie je hier gewoon terug. Hè, Christus is in deze wereld geweest. Hè, en het gevolg daarvan is dat de drek eruit loopt uit deze wereld. En die wordt openbaar. Hè, want alles wat je gaat zien in het licht van God en van Gods woord. Ja, dat komt in een heel ander daglicht te staan. Dan ga je zien hoe het werkelijk in elkaar zit. Nou, die geheime boodschap, dat woord God, dat is voor heel veel mensen nog altijd een geheime boodschap. Die snappen er helemaal niks van. Ik denk zelfs het grootste deel van de mensheid snapt gewoon niet wat er 2000 jaar geleden gebeurd is, als ze er al van gehoord hebben trouwens. Hè? En toch wordt het op een gegeven moment openbaar, als de deur open gaat. Hè, wat moeten we ermee? Hè, de stank van de wereld, die zal steeds duidelijker, hoe zeg je dat, verneembaar worden, te ruiken zijn. Hè, en die wereld die gaat ook steeds verder afstaan van wat Gods wil is, van wat God wel behagelijk is. Steeds verder. En straks krijg je het ook nog notabene dat Israël daarin voorop gaat. Hè, en dan, ja, dan komt daar op een gegeven moment de Heer Jezus Christus terug. En dan gaat hij alles hier, hè, in deze wereld, gaat hij volgens zijn plan, volgens zijn wil, gaat hij indelen. Hè, dan is het inderdaad de drek eruit. En wat er overblijft, dat is een wereld, dat is namelijk dezelfde wereld nog steeds, 1000 jaren lang, die de Heere welgevallig gaat worden. Een wereld waarin de Heer welbehagen heeft. Nog niet volmaakt, want dat krijg je daarna weer, als deze huidige schepping voorbij gaat en de nieuwe komt. Maar wel een wereld die hem welgevallig wordt gemaakt. Ja, en hoe gebeurt het? Ja, door het woord Gods. Welk woord Gods? Ja, uiteindelijk Christus. En in welke hoedanigheid? Nou, als degene die zit ter rechterzijde van de majesteit van God. Als degene die gesteld is boven al wat is, want daar is Christus. Hè? En dan zegt de Hebreeënbrief zegt dat zo mooi. Ja, mensen, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hè? Ja, wat dat betreft, dat is niet te zien, dat zien wij niet. Hè? Maar dat ziet de wereld ook niet. De wereld ziet het niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij weten het dat het zo is, omdat we het geloven. He, maar, en zo zal het waarschijnlijk ook met de dienaren zijn geweest van Ehud, he, die schatting gebracht hebben toen Ehud weer terug was. Hij zal ze ongetwijfeld verteld hebben wat er gebeurd is. Zij wisten het. Nou, en daar hebben ze daar met elkaar gezeten. Nou, gaan we even afwachten wat er gebeurt. He? Nou, en op een gegeven moment werd het openbaar. Ja, zo zitten wij ook. Wij weten wat er aan de hand is. Wij weten dat Christus boven alles gesteld is. Maar we zitten voorlopig gewoon maar af te wachten wat er gebeurt. Dus kijken wat er gebeuren gaat. He? Je kunt je er al in verheugen eigenlijk. He? We weten het. Christus boven alles. Maar we zien het nog niet. Wij niet. De wereld ook niet. He? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is alles. He? Wij weten dat aan hem, aan zijn voeten, alle dingen onderworpen zijn. Dat weten we. Maar we zien het nog niet. He, dat is wat er straks gaat komen. Dat is het gevolg van de geheime boodschap, het woord Gods, het tweesnijdende zwaard, dat God in Christus, in zwakheid, in deze wereld heeft gebracht. En de resultaten daarvan, ja, die mogen wij nu geestelijk al proeven. Daar hebben wij geestelijk al de zegeningen van ontvangen. Maar de resultaten daarvan, die zullen strakjes, he, als de Heer Jezus Christus terugkomt, ja, dan zal duidelijk worden wat voor een overwinning hij wel niet behaald heeft. En zijn wederkomst, en dat wat er in de toekomst gaat gebeuren, zijn wederkomst, die is compleet gefundeerd op het werk van Golgotha. Op het werk in zwakheid. He, toen als het ware die Benjamin niet hier was, he, zoon van de rechterhand, hij was hier, maar hij mocht zijn rechterhand niet gebruiken. Je mag wel naar de wereld toe gaan, maar je mag niks met je rechterhand doen. Je moet het allemaal met links doen. Allemaal in zwakheid en door het woord. Nou, dat is precies wat Christus gedaan heeft. Hij is gekomen, hij had het behagen om de wil, om de wet van God te volbrengen. Die was in zijn binnenste, hij heeft alles gedaan tot eer en tot verheerlijking van God. En daardoor kan dat hele plan van God voortgaan hebben. Nou, het is toch prachtig, broeders en zusters, hè, dat je dan zo in zo'n oud-testamentische geschiedenis, Ehud, een geschiedenis die we waarschijnlijk allemaal wel een beetje kennen, hè, dat je daar zoveel mooie facetten terug kunt vinden van de verlossing die God in Christus tot stand heeft gebracht. Ehud, samengevoegd, betekent zijn naam. Verschillende eigenschappen, twee eigenschappen, samengevoegd in één persoon. Zwakheid en kracht. Wel, wij mogen degene kennen van wie Ehud een beeld is. En we mogen weten dat hij inderdaad boven alle dingen gesteld is. Dat hij de sterke is, de machtige van God, de rechterhand, de heilrijke rechterhand van de Heer. En wij hebben deel gekregen aan het heil, door genade. Dat is geweldig. Amen. We gaan met elkaar de Heere danken, broeders en zusters. En dan gaan we daarna nog ons lied zingen. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk dank zeggen dat we hier zo in deze ruimte bij elkaar konden zijn. Dat we met elkaar uw woord mochten bestuderen. We danken u, Heere, voor het geweldige voorrecht dat we hadden. Heer, dat we dat zo hier konden doen. Heere, dank u wel dat u ons kracht gaf, dat u ons ook uw nabijheid gaf, dat u ons bewaard hebt, Heere, zodat we hier ook in alle veiligheid mochten komen en met elkaar, Heere, mochten lezen in uw woord, uw geheime boodschap. Heere, en er worden steeds meer dingen van uw woord worden er voor ons bekend, worden ons duidelijk. Heer, omdat we langzamerhand ook mogen groeien in de kennis, in de rechte kennis, in de volledige kennis van u. Heere, wij die eigenlijk voor die tijd vroeger in onwetendheid gehandeld en gewandeld hebben. Maar we danken u zo, Heere, dat we uw woord hebben ontvangen en dat uw woord één rijke bron is van zegen, van heenwijzingen naar onze heiland, naar de Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u ons in hem zo rijk hebt gezegend. Heer, dat u in hem die weg bent gegaan van vernedering, maar uiteindelijk hem ook weer verhoogd hebt. Heer, uiteindelijk verhoogd en hem de naam boven alle naam hebt geschonken. Heer, opdat inderdaad in zijn naam alle knie zich zal buigen en alle tong zal beleiden dat hij Heer is. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we daar oog voor mogen hebben. Heer, dat hebben we niet aan onszelf te danken. Heer, dat is geen vlees en bloed dat ons dat duidelijk gemaakt heeft. Heer, dat is van u afkomstig. En dank u wel, Heer, dat als we ook steeds meer u en uw Zoon, de Heer Jezus Christus, centraal mogen stellen, ook in uw woord, Heer, dat we dan ook steeds meer die geweldige lijnen en betekenissen en boodschappen mogen ontdekken. Dank u, Heer, voor deze avond. Dank u wel dat u ook weer met ieder van ons meegaat, als we straks weer uit elkaar gaan. Heer, we willen u ook vragen of u ons ook weer wil bewaren op de terugweg. Vader, en ons tot zegen wil stellen ook, de plaats waar we in het dagelijks leven ons bevinden. Dank u wel, Heer, dat u in alle omstandigheden met ons meegaat. Heer, of we nou samen naar huis gaan of dat we alleen naar huis moeten. Heer, en misschien wel een leeg huis aantreffen. Vader, u bent bij ons en we willen u daarvoor danken. Heer, dat we dat in alle dingen mogen weten. We loven en we prijzen u, Heer, voor uw liefde, voor uw genade die u ons geschonken hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.